bestemd is voor de emeritiekas. Aanstaande zondag 13 september zal er in de morgendienst leesdienst zijn. En in de middagdienst, die in afwijking van de normale tijd nu een keer om 4 uur zal beginnen, zal ik zelf u voorgaan, zo de Heere wil. En dan zal in die kerkdienst ook de bediening van het sacrament van de heilige doop plaatsvinden. Tijdens de middagdienst volgende week zal er, evenals in de morgendienst, ook kindercrash zijn. Zaterdag 12 september, zo de Heere wil, zal er een appelavond zijn voor de jeugdverenigingen uit de regio hier in deze kerk. En dan hoopt dominee Kok van Sliedrecht te spreken. Aanstaande dinsdag 8 september om 19:30 s'avonds hoopt voor de SGP te spreken dominee Oosten. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 35 het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel Heer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Psalm 35 het eerste vers. We lezen uit het boek Jozua, hoofdstuk 3, de versen 9 tot en met 17. Jozua, hoofdstuk 3, de versen 9 tot en met 17. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls: nadert herwaarts en hoort de woorden van de Heere uw God. Verder zeide Jozua: hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal al de Kanaanieten en de Hetieten en de Hevieten en de Ferezieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Ziet, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan, neemt gij uw lieden, uw 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam een man. Want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesters die de ark van de Heere der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven afvlieten, en zij zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark van het verbond voor het aangezicht van het volk. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesters dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan nu was vol al de dagen van de oogst aan al haar oevers, zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Ze rezen op een hoop, zeer ver van de stad Adam af, die terzijde van Zartan ligt, en die naar de zee van het vlakke veld, te weten de Zoutzee, afliepen, vergingen, ze werden afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond des Heren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Tot zover de schriftlezing. Het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we in het laatste vers van Jozua 3. Het laatste, het 17e vers van dit hoofdstuk. Maar de priesters die de ark van het verbond des Heren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Gemeente, laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. We zeggen u erootmoedig dank voor, Heere, dat we op deze zondag weer in welstand naar uw huis mochten komen. U hebt ons na een week van werken weer de gelegenheid gegeven om onder de verkondiging van uw woord te komen en te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. De dingen die tot onze vrede dienen, tot onze geestelijke welstand. We willen uw naam danken, Heere, dat u ons spaarde, dat wij in het land der levenden mochten blijven. Terwijl er zoveel ook weer in de afgelopen week uit het leven werden weggeroepen om voor uw rechterstoel te staan, hebt u ons nog gelaten in het heden der genade. En u hebt uw bemoeienissen nog met ons gehad. U hebt ze ook vandaag, vanmorgen nog weer. Als we onder de prediking van uw woord mogen zitten en als wij opnieuw mogen horen van uw verlossingswerk, uw grote daden, uw wonderen, Heere, die gij verricht. Niet alleen in het rijk der natuur, want dat wonder van het splijten van de Jordaan, zodat er een pad kwam, was niet alleen maar een wonder in het terrein van de natuur, Maar daarin sprak ook uw genade voor een zondig, voor een wederspannig volk. En als wij in het licht van het evangelie van de Heere Jezus Christus vanmorgen ook deze geschiedenis mogen lezen, dan mogen wij ook stilstaan bij de nog grotere wonderen. Bij die onbegrijpelijke goedertierenheid, waar het sacrament van het avondmaal ook zo duidelijk van spreekt. Als ons daar immers wordt voorgesteld het offer van de Heere Jezus Christus, dat hij in de volheid destijds naar de raad Gods gebracht heeft aan Golgotha's kruis. Het offer waardoor de zonde verzoend en de ongerechtigheid vergeven werd. De schuld uitgedelgd, dat offer waardoor uw recht bevredigd werd. Dat offer op grond waarvan gij in gunst en niet in wraak uw lust hebt. Heren, we zijn met elkaar diep afhankelijk van de bediening van uw Heilige Geest. Opdat we verstaan mogen wat gij ons in de prediking van uw woord en in de bediening van het sacrament te zeggen hebt. Van nature gaan we er altijd aan voorbij. Beseffen we het niet. Een dwaas weet niet wat hij ziet. En van nature zijn we niet anders dan dwazen. Ons oordeel is verduisterd. We kennen uw wegen niet. De dingen die des geestes God zijn, zijn ons een dwaasheid. We onderscheiden ze niet, Heren. En ach, zonder het verlichtende werk van uw Heilige Geest, zonder dat u onze ogen opent, zal het in ons leven altijd zo zijn en zo blijven, dat we de kostelijkste en de rijkste dingen mogen horen en aanschouwen. En we stellen er toch geen prijs op. En we schatten het niet naar waarde. Heren, open onze ogen voor het eerst of opnieuw. Laat het licht van uw geest in onze verduisterde harten schijnen. Voor de eerste keer of bij vernieuwing. En wilt gij het ons doen zien, Heren, wat gij bereid hebt voor alle die u vrezen. Wil het ook ons ook doen zien, Heren, wat er van ons geworden is door de zonde en door de ongerechtigheid. En wilt u ons door uw Heilige Geest onwederstandelijk trekken tot u en tot uw zalige dienst. Geef zo uw zegen bij uw woord. En het rijk des Satans wordt er verstoord. Want Heren, dat is er onder ons ook, het rijk van Satan. En die macht van Satan en het gebonden zijn door Satan, dat vinden we ook. In ons eigen hart vinden we het ook, Heren. De macht van de boze die ongeloof zaait. En die dat gewas van het ongeloof gretig doet opkomen. En de boze die twijfels verwekt. De boze die aan de zonde bindt. En dus de boze die onbekeerlijk zoekt te laten blijven. En de boze die de oren toestopt opdat we niet zouden horen. De boze die een deksel over ons heen werpt zodat we blind zijn en niet zien. Zelfs onder de prediking van het woord nog. O Heere, scheld hem dat hij van ons vliede. Dat hij ons geen hinder zal doen. Dat hij ons met rust zal laten. Dat hij als die machtige tegenstander zo zal ondervinden, Heren, dat u alle macht bezit en dat u hem aan banden kunt leggen en hem in zijn boos voornemen kunt beletten. Belet hem de optocht. Treed vooruit. Zo wordt hij in zijn loop gestuit. En laat het dan ervaren mogen worden, Heren, door alle die u vrezen, dat gij tot hen zegt, misschien onder veel bestrijding, maar dat gij toch tot hem zegt, ik ben uw heil. Geef ons zo een gezegende uren, waarbij we niet alleen mogen zitten onder de prediking van uw woord. Waarbij we niet alleen mogen horen de prediking van dat woord. Waarbij we niet alleen mogen aanschouwen of deelnemen aan het sacrament. Maar waarbij het ook onze ervaring mag zijn. Dit is niet dan een huis Gods. een poort des hemels. Heere, schenk ons zo een gezegende uren, door uw eigen inkomst en door uw krachtig en onwederstandelijk werk. En laten we het mogen ondervinden, Heere, dat te midden van al die dingen in ons leven waar we mee bezet kunnen zijn en waar we druk mee kunnen wezen, gij toch een uren van rust geeft, waar al die andere dingen eens op de achtergrond mogen raken. Al die zaken van het dagelijkse leven, dat ze eens een ogenblik weg mogen vallen. En dat wij in uw huis, hier voor uw aangezicht, iets van de hemel en van de heerlijkheid van uw dienst en van de zaligheid van uw gemeenschap mogen proeven en smaken. Maak het dan wel, Heere, met uzelf. En kom zo in ons midden en doe het ons ondervinden dat gij groot van goede tierenheid zijt. We hebben dat niet verdiend. Heere, we zullen het ook nooit kunnen verdienen. Want ons hart is boos en schuldig. En we hebben zoveel dat we bij ons dragen. Dat zelfs als er goede werken zijn door uw genade, die ook nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Heere, in ons is geen enkel goed en deugden bezitten we al evenmin. Maar wilt gij nu in gunst en genade op ons neerzien om Christus wil en ons ook om zijnent wil onze zonden vergeven en onze ongerechtigheden verzoenen. Heere, was ons dan in het alles reinigend bloed van de Heere Jezus. En schenk ons om zijnent wil een goed uur hier in uw huis. Wees met alle die hier niet zijn kunnen. We dragen onze zieken aan u op. Bijzonder onder hen onze broeder Veenendaal in het ziekenhuis in Zeist. Vorige week hebben we met elkaar uw aangezicht gezocht en toen was de situatie uiterst kritiek, zodat inderdaad de dood niet ver meer af leek te zijn. Maar u hebt toch een wending willen geven, Heren. Er is verbetering opgetreden en al is hij ook nu nog ernstig ziek, er is toch al heel wat waarvoor we ook dankbaar mogen zijn vergeleken bij hoe het toen was. Heren, spaar hem ook verder. Zou u hem willen brengen, tot gezondheid weer willen brengen? En zou u uw rijke gunst ook in geestelijk opzicht nog aan hem willen bewijzen? Door zijn ziel te bezoeken en door tot zijn hart te spreken. Maak het wel met alle zieken, Heren. Met alle die beproefd worden en tegenspoeden meemaken. U weet wat er allemaal zijn kan, waardoor ons leven gedrukt wordt en waardoor we neergebogen zijn, waardoor we soms ook moed verliezen. Heere, wees nabij als een toevlucht en een helper en mag alles wat tegen lijkt nog voor blijken te zijn. We danken u ervoor dat onze broeder van der Poppen weer in de kerk mocht komen nadat hij een tijd lang niet in het huis kon zijn vanwege ziekte en vanwege een verblijf in het ziekenhuis. U hebt zijn leven nog willen sparen, Heren, en hem zover ook willen herstellen. En uw naam zij daarvoor erkend. Zegen hem verder. Zegen ook alle die reden tot dankbaarheid hebben. Wat ze dan ook aan zegeningen van u mochten ontvangen. Laten we toch niet bij de zegeningen blijven staan en de weldoener vergeten, Heren. Als er reden is om uw naam bijzonder te danken, laten we dan niet achterblijven daarin. Maar mag door uw Heilige Geest ook, als u daar reden voor geeft, het lied van de dankzegging gehoord worden. En wilt gij het zo in alle dingen nog wel maken, Heren, hier en overal waar uw woord verkondigd wordt, schenk het om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu eerst zingen uit de 66ste psalm en daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 66, het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En het vijfde, een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. 3 en 5 van 66. Gemeente, op de voorbereidingszondag hebben we met elkaar gelet, onder andere op de onmogelijkheid aan de kant van Israël om over de Jordaan te trekken. Dat was onmogelijk inderdaad, want we lazen het zojuist nog een keer in het slot van vers 15. De Jordaan was vol, al de dagen van de oogst aan al haar oevers. Er was geen tijd in het jaar waarin het zo onmogelijk was om over de Jordaan te trekken als juist in die tijd toen Israël daar bij de rivier was aangekomen. Door Gods leiding, door Gods bestuur. En we hebben gezien dat de Heere dat met opzet doet. Zoals het altijd bij zijn werk, bij de manier van werken van de Heere hoort. Om een mens ook in de onmogelijkheid te brengen. Zodat hij zal leren afzien van al zijn eigen pogingen. Al zijn eigen verdiensten, al zijn eigen werken. Zo komt hij er niet. Hoezeer hij zich ook zou inspannen. En wat hij ook allemaal zou doen, ook op de weg der zaligheid. Het is alles te kort. Het brengt hem niet in de hemel. Het geeft hem geen waarachtige vrede met God. Het geeft hem niet de verzoening met God. Er is wat anders nodig. En een mens moet ook leren de onmogelijkheid om vanuit zichzelf zalig te worden. We zagen vorige week ook hoe de Heere in die onmogelijkheid zelf een weg baant. Hoe hij een middel geeft. Hoe de ark naar bevel van de Heere moest voorop gaan. Gedragen door de priesters. En hoe die ark als de voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus een prediking is van hem die door de Heere aan zijn volk gegeven is als de overste leidsman en de volleinder des geloofs, als de voorloper die voor zijn volk uitgaat, die ook de herder is en de schapen mogen hem volgen door bezaaide en onbezaaide, je zou zeggen, door gebaande en door ongebaande wegen. Wel nu, dat bevel van de Heere via Jozua aan de priesters gegeven om de ark van het verbond van de Heere der ganse aarde, zoals hij in dit hoofdstuk genoemd wordt, dat bevel aan de priesters om met die ark voorop te gaan, wordt door de priesters ook metterdaad opgevolgd. Ze nemen die ark, ze lopen met dat heiligste voorwerp uit het heiligdom in de richting van de Jordaan. En aan de oever gekomen houden ze niet stil, maar zetten ze hun voeten in het water. En dan, zoals God beloofd had, gebeurt het ook. Dan worden de wateren gescheiden. De wateren die van bovenaf kwamen, dat is voor Israël aan hun rechterkant, die blijven op een hoop staan. En de wateren aan de andere kant, links van Israël, die vloeien weg, die stromen verder in de richting van het zuiden, in de richting van de Dode Zee. En zo komt er een pad, zo komt er een stuk van de Jordaan dat droog valt. En zo is er een mogelijkheid voor het volk en voor heel het volk, allen ingesloten, om over te steken naar de andere kant en straks het beloofde land, het land Kanaan, te gaan betreden. De priesters gaan voorop. Het volk ziet dat eerst aan, vanaf een afstand. Maar het blijft niet bij zien. Het wordt van de kant van het volk ook een volgen. En in lange optocht gaan ze door dat pad dat God gebaand heeft. Daarbij passeren ze allemaal de ark, want de priesters liepen wel voorop met de ark, alleen tot op een zeker punt. Toen ze het midden van de Jordaan bereikt hadden, bleven zij daar op bevel van de Heere met de ark van het verbond staan. Op het, je zou zeggen, gevaarlijkste punt bleven de priesters met de ark staan, midden in de Jordaan, zo ver mogelijk van de ene en van de andere oever af. En als zij daar op dat kritieke punt blijven staan, stel eens voor dat die watermuur bezwijkt, stel eens voor dat dat water, dat nu wel op een dam, op een muur is blijven staan, dat dat toch weer begint te stromen, dan is het reddeloos en hopeloos verloren. En met name voor die priesters daar met de ark in dat midden van de Jordaan, op dat gevaarlijkste punt. Maar terwijl zij daar blijven staan, steekt het volk over. En pas als de laatste de overkant bereikt heeft, dan gaan ook de priesters met die ark achter het volk aan. En zo vormen ze niet alleen de voorhoede, maar zo vormen ze ook de achtertocht. En als dan de priesters met de ark uit de Jordaan zijn opgeklommen, en als de laatste priester dan zijn voeten heeft afgetrokken van dat pad dat de Heere gebaand heeft, dan stort met daverend geweld die watermuur weer in en dan herneemt de Jordaan zijn loop. En dan gaat alles weer zoals vanouds. En zo baande God door de woeste baren en brede stromen hun een pad. Was dat nou geen waagstuk voor die priesters en voor dat volk om zo de Jordaan in te gaan? Een waagstuk, een gevaarlijke onderneming. Ik denk dat sommige van de priesters en van het volk dat misschien zo wel beleefd hebben. En dat ze dat al bevend hebben gedaan door de Jordaan lopen. Eerst in dat water stappen en dan moet je nog maar zien hoe dat gebeurt. En dan verder ook dat hele volk, ze zullen er zijn geweest die met angstige blikken naar rechts, naar omhoog gekeken hebben. Dat ongewone, dat ongeziene, dat onbegrijpelijke ook, dat water op een muur blijft staan. Maar dat is geen muur die je vertrouwen kunt. Dat is geen muur zoals straks de muren van Jericho. Sterk en stevig, die overeind blijven staan. Dit is zo'n wankele muur. Niemand heeft dit ooit gezien. Niemand kan dit ook verklaren. En er zullen er geweest zijn die met angst en beven hebben gezien en gedacht, oh, als dat nu eens instort, dan zijn ze ook reddeloos verloren. Dan worden ze levend verzwolgen. Dan worden ze door de watermassa allemaal weggespoeld. Ja, een waagstuk. En toch is dat niet de juiste manier van benaderen van deze doortocht door de Jordaan. Al zal het voor velen zo ook wel een waagstuk geweest zijn. Maar voor diegenen die in het geloof op God mochten zien en aan het woord van God mochten vasthouden, was het geen waagstuk. Als het over het geloof en de beleving van het geloof gaat, gemeente, dan moeten wij maar niet over waagstukken spreken. Als het geloof daar bij Israël levend was, bij priester en volk, dat de Heere beloofd had, zo hoorden we vorige week ook, dat hij wonderheden in het midden van Israël zou doen. En als het geloof krediet op de belovende God heeft, dan is het geen waagstuk om de voeten in de Jordaan te zetten en over te steken en langs zo'n watermuur te lopen. Als het geloof vertrouwen oefent in de Heere, die zijn woord niet alleen spreekt, maar ook waar maakt. Als het geloof mag steunen op God, die de wateren op een hoop doet staan en die dat kan en zolang als hij wil het ook doen zal, omdat hij de schepper en de almachtige onderhouder van alles is en omdat hij bovendien de verbondsgod voor Israël is. Zo heeft hij zich bekend gemaakt: ik zal zijn die ik zijn zal. En omdat hij dat is, zal hij zijn volk verzorgen totdat de laatste aan de overkant is gekomen. Voor het geloof dat op die God mag zien en steunen, is het geen waagstuk. Maar dan mogen ze met dankbare harten, verwonderd zeker, beschaamd ook dat, want het was een weldaad die hen bewezen werd zonder dat ze het verdiend hadden, maar dan mogen ze toch met een dankbaar hart vol verwondering door de Jordaan heen gaan, wetende en opnieuw ondervindende, de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. En wie zo in het geloof daar dat mocht meemaken, dat wonder mocht beleven, die kon daar leren opnieuw, voor het eerst of opnieuw, wat een machtig God de God van Israël is. Ook wat een genadig God de God van Israël is. Kijk, ze hadden daar wel eens over horen spreken. Over dat wonder dat 40 jaar geleden plaatsvond. Toen de Heere zijn volk uit Egypte uitleidde. En toen hij ze aan de oever van de Schelfzee bracht. En toen daar ook geen pad was. En ze hebben er hun vaderen over horen vertellen dat de Heere toen daar ook een pad baande. Maar verreweg de meesten van het volk, allemaal op twee na, en behalve dan degene die toen nog jong waren bij dat eerste wonder, die hebben het alleen maar van horen zeggen. Nu mogen ze het met eigen ogen aanschouwen. Nu mogen ze er zelf getuigen van zijn. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. God is goed. God is genadig. God is barmhartig. Maar het komt wel voor die Israëlieten op de beoefening van het geloof in die God en in zijn beloftewoord aan. En gemeente, dat was toen zo, dat is altijd weer zo. De weg die de Heere met zijn volk gaat, Paulus schrijft dat immers aan de Korintiërs, dat is de weg waarin ze het geloof moeten leren beoefenen. We wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Soms geeft de Heere wel eens wat te aanschouwen, maar overigens is de weg van Gods kinderen toch een weg waarin ze blind in de toekomst, willig in het gebod, zich aan de Heere moeten vastklampen. En het met de Heere moeten wagen, met achter de Heere moeten aangaan, in het vertrouwen dat hij ook de getrouwe is. En dat hij voor zijn werk instaat en dat hij zijn volk niet verstoot en niet vergeet. Het zal altijd weer ook geloofsoefening vereisen in het leven van Gods kinderen. Dat is ook zo op een avondmaalzondag. Als de Heere zijn volk roept om aan zijn tafel te komen. Kijk, dan kun je uitgaan en beginnen bij al de bezwaren die er zijn. En die zijn er. Zijn ze er voor u vanmorgen ook? U die in het verleden de dood des Heeren hebt mogen verkondigen. En niet zomaar omdat u zichzelf aan die tafel geredeneerd had, maar omdat de Heere u daar door zijn onwederstandelijke kracht gebracht had. Zijn er vandaag bezwaren? Zijn er vandaag hindernissen? Bestrijders? Als u ziet op uzelf, als u ziet op uw eigen afmakingen, als u ziet op uw geesteloosheid, als u ziet op wie we zijn en wie we ook na ontvangen genade blijven, dan zijn er bezwaren. Wat zouden wij aan die tafel des Heren durven aangaan? Wat zouden wij dan onze bezoedelde handen durven gebruiken om dat brood te nemen? En wat zouden we die bezoedelde lippen durven gebruiken om die aan de beker te zetten om zo van de wijn van het heilig sacrament te drinken. Bezwaren zijn er. Niet alleen in het leven van hen die al eens eerder avondmaal vierden, maar die er ook achter komen, ook op de weg die de Heere met hen gaat, dat er nog zoveel ellendigheid en zoveel verdorvenheid in hen woont. En dat zij geen volkomen geloof hebben. En dat ze het zo vaak nog weer buiten en zonder de Heere stellen. Maar bezwaren zijn er ook immer in het leven van hen die nog nooit de moed hebben gehad om naar de tafel des Heeren te gaan. Terwijl hun hart daar toch menigmaal naar uitgaat en hun ziel daarnaar verlangt. Terwijl er toch echt, en ze mogen dat niet ontkennen, bij tijden ook wel eens beleefd wordt een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Maar die stap naar die tafel is zo groot, die drempel is zo hoog, dat ze er niet overheen kunnen zien en dat ze er niet overheen kunnen komen. Bezwaren als je ziet op jezelf. En dan komen de twijfels, dan heb je het wel eens gedacht, dan heb je het misschien ook wel eens gezegd. Als er eens over gesproken werd dat er een hunkering in de ziel was om de Heere te mogen kennen. Dat er een verlangen was om bij hem te mogen schuilen. Maar dan kom je weer andere dingen in je leven tegen en dan komt de vraag boven, kan dat nou samen gaan? Kan dat nou ooit samen gaan? Zonde, ongerechtigheid, geesteloosheid, verdorvenheid, al die dingen die tegen ons getuigen, kan dat nou samen in hetzelfde hart wonen met een lust om de Heere te vrezen en met een liefde om de Heere te dienen? En dan zou je zeggen, ziende op al die tegenstrijdigheden en op al die bezwaren, ook vandaag weer, nee, dan is die weg toegesloten, dan is de deur naar de tafel dicht. Bezwaren zijn er. We kunnen niet. We bezitten niets. Waardigheid hebben we niet. De dood hebben we verdiend in plaats van het leven. Verzondigd hebben we alles. De Heere heeft er toch recht op dat ons hart naar hem uitgaat, volkomen is met hem. De Heere heeft er toch recht op dat we, zoals de voorbereidingsboodschap zei, dat we ons heiligen, dat we ons afzonderen, dat we ons toewijden aan de Heere, dat we de keus vernieuwen. En als die dingen dan zo gebrekkig en zo vol tekortkomingen zijn, ach, dan kun je toch maar alleen zeggen, dan moet ik afblijven, dan ontbreekt de vrijmoedigheid. Bezwaren genoeg. De Jordaan kan vol zijn, ook op de avondmaalszondag aan allebei zijn oevers. En je komt er nooit doorheen. En de bezwaren worden nooit overwonnen. Maar voor Israël was het ook de vraag niet of zij de bezwaren konden overwinnen. Of zij de hindernissen konden wegnemen. Dat vroeg God niet. God heeft wel tegen hen gezegd dat zij zich moesten heiligen. En verder zei de Heere alleen maar tegen hen dat ze moesten zien. En als ze zagen, moesten ze alleen maar volgen. En die hindernissen dan, die neemt God weg. Een pad baant Hij. Hij geeft het middel. Hij geeft in de ark afgebeeld de middelaar. Hij geeft in het verzoendeksel op de ark afgebeeld het verzoenmiddel. De verzoening voor de zonde. Hij geeft de beveiliging en de bescherming. Hij baant een weg waar geen weg is. En Israël komt aan de overkant niet door eigen inspanningen, niet door eigen werkzaamheden, niet door eigen verbetering. Maar Israël komt aan de overkant door Gods hand geleid. Door zijn hoogste arm het geweld onttogen. Door de beschermende hand van de Heere. De onmogelijkheid wordt ingeleefd. Maar de ruimte in God wordt ook ingeleefd. Midden in de dood liggen. En nu het leven buiten onszelf zoeken. Misschien zijn er ook voor wie er helemaal geen bezwaren zijn. Althans, die denken dat er geen bezwaren zijn. Hebben u geen last van uw onwaardigheid? Hebt u geen last van het inwonend verderf? Is er niet de bestrijding? Zingen we dan zonder argument en zonder reden: ga mijn bestrijderen toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevrees. Rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Het lijkt dat er inderdaad mensen zijn die zonder enige innerlijke strijd en zonder enige innerlijke spanning en zonder enige innerlijke moeite altijd bereid zijn om de Here te vrezen en altijd bereid zijn om de dood des Here te verkondigen. En het is altijd vlak en het is altijd goed. Dat is niet naar de aard van het geestelijke leven. In de hemel zal er geen bestrijding meer zijn. Dan zijn er geen Jordanen meer die scheiding maken. Dan zijn er ook geen innerlijke conflicten meer. Dan is namelijk de zonde weg. De boosheid verzoend. Maar zolang wij in dit strijdperk zijn, en zonde, niet zonder reden wordt het zo genoemd, zolang we in dit strijdperk zijn, zullen we het gebed moeten blijven bidden. Twist met mijn twisters, hemel. Heer, zeg tot mijn ziel in haar geween: ik ben uw heil alleen. Niet waar? Zijn er mensen die misschien zelf de bezwaren wegnemen? Zijn er mensen die misschien hun vrijmoedigheid ontlenen aan wat ze zelf hebben verworven? Aan hun uiterlijke voorrechten? Aan hun belijdenis die ze eens één keer hebben afgelegd, aan hun ervaringen van vroeger, aan hun gevoeligheden, aan hun stemmingen? Dat kun je wel doen, maar dat zegt allemaal niks. Dat is de basis niet. Dat is de rechte weg ook niet. De rechte weg nu en altijd weer in de geloofsoefening. De rechte weg nu en altijd weer ook in de bediening van het sacrament is dat wij voluit erkennen en voor Gods aangezicht met smart belijden: Heere, ik lig midden in de dood. En aan alle kanten is het onmogelijk. Ik ben een schepsel verdorven tot in het diepst van mijn bestaan. En al heb ik tijden in mijn leven gekend dat het goed was tussen de Heere en mijn ziel. En al heb ik ogenblikken beleefd dat ik vertroost mocht worden door woorden uit de hemel. En al heb ik ogenblikken beleefd dat ik het geloven mocht: de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Dan nog, zolang ik in dit leven ben, zal ik altijd weer moeten belijden en ook moeten beleven: ik lig toch in mijn zondig, in mijn gevallen bestaan, midden in de dood. En de bewijzen zijn ervan. De bewijzen zijn ervan. Want dan leef je nog zo ingetogen, zodat een ander geen vuile vinger op je kan leggen. En dan ga je je nooit te buiten, met daden niet en met woorden ook niet. In de inleving voor Gods aangezicht en in de stilte van de binnenkamer, als de ziel eerlijk voor God wordt en als de ziel zo voor God gaat buigen, dan kom je toch niet, kun je toch niet onder die erkentenis uit. En dan kun je toch niet om die belijdenis heen: Heere, ik ben verkeerd. Neem de geesteloosheid alleen maar. Neem die tijden alleen eens dat we de Heere konden vergeten en dat we het zonder hem stelden en dat we er niet eens smart over droegen. Ik lig midden in de dood. Ik ben ongeschikt en onbekwaam om de Jordaan over te steken. Ik ben ook ongeschikt en onbekwaam om de dood des Heeren te verkondigen. Maar dan, en dan denk ik weer aan die woorden uit het formulier, dan ook het leven buiten onszelf zoeken. Waar moest Israël het zoeken? Altijd maar alleen op die ark zien. Altijd maar alleen op dat middel dat God gegeven had zien. dat wonder aanschouwen, dat toen die ark bij de Jordaan kwam, dat pad er kwam. Dat wonder aanschouwen, dat toen die ark gedragen door de priesters midden in de Jordaan bleef staan, die watermuur vol dreiging inderdaad ook bleef staan. Dat wonder aanschouwen, dat zolang die ark daar is, het veilig is, dat God een pad baant, dat God genade geeft, dat God zijn gunst betoont. Het leven buiten onszelf zoeken. En als ze dan op die muur zien, dan beginnen ze, net als Petrus, te beven en te vrezen. Maar als ze op die ark mogen zien en op de God die dat middel gegeven heeft en die zijn woord daaromtrent gesproken heeft, dan kan het. Zo en zo alleen is de weg. Dat is ook vanmorgen de weg. Bestreden harten. De Heere zegt, zoek het niet in uzelf, want daar vindt u het niet. Zoek het buiten uzelf. Ik heb uit grondeloze genade. Ik heb uit eeuwige ontferming een weg gebaand. Ik heb mijn zoon gegeven. En het is deze Christus die in het sacrament wordt voorgesteld en uitgebeeld. En het is deze Christus die bij de tekenen van brood en wijn de gastheer wil zijn voor een onwaardig volk. Het is deze zaligmaker die het bij de instelling van het avondmaal gezegd heeft. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u. Het is deze zaligmaker die gezegd heeft, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Het is deze Christus die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Het is deze Christus die gezegd heeft, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Hij zei het, zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Hij sprak, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Hij nodigt een bestreden, arm, ellendig volk, vol gebreken, midden in de dood, dat het leven buiten zichzelf zoekt. Dat het zonder hem niet kan stellen, maar dat met een beschuldigend hart, met een aanklagend geweten vanwege de onwaardigheid enzovoort. Toch zegt Heere dat ik u mag kennen. Zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil. Amen. De Heere nodigt de zijnen dus om tot zijn tafel te komen en om te gebruiken van het sacrament dat hij voor hen heeft ingezet. God geven dat zij mogen komen met vrijmoedigheid. Alle die een hart hebben dat naar de Heere uitgaat. Dat op hem hoopt, dat hongert en dorst naar de gerechtigheid. Gemeente, wij gaan zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, het derde vers. En als we dat gezongen hebben, dan is er gelegenheid om toe te treden tot de tafel des Heren. Wat heeft Israël daar nu kunnen leren, daar bij de Jordaan? En toen zij door dat pad, door de Jordaan heen gingen. Ik denk dat het eerste wat toch opvalt wel geweest is dat zij op deze wijze heel duidelijk in aanraking kwamen met de macht, met de almacht van hun God. Zo'n wonder, dat kan alleen maar een wonder zijn door de schepper van de einden der aarde gewerkt. Een wonder, verricht door, zo wordt de Heere trouwens ook genoemd in dit hoofdstuk. En zo heeft Jozua het ook tegen het volk gezegd. Verder zeide Jozua: hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is. Een wonder van de levende God. In tegenstelling tot de afgoden, de dode, stomme, machteloze afgoden. Maar hier bewijst God dat hij echt de levende is. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die de Jordaan geschapen heeft. En die de Jordaan tegen kan houden. Die een pad kan banen waar geen weg is. Van de macht van die God moest Israël het hebben. Hoe zouden ze anders in Kanaan komen? Hoe zouden ze anders straks de vervulling van de belofte kunnen ontvangen? Gemeente, en dat is het toch altijd weer. Ook als het om zalig worden gaat. Om deel te ontvangen aan het heil in Christus. Ik weet wel, dat is, dan moeten we Gods genade leren kennen, daarover straks nog meer. Maar dan moeten wij toch ook leren verstaan dat het alleen kan door een almachtig God die de onmogelijkheden tot mogelijkheden maakt. En zo is het ook als het gaat om de zaligheid van een verloren zondaar. Hoe kan een zondaar nu behouden worden? Hoe kan, om maar eens wat te noemen, de macht van de zonde in zijn leven ooit gebroken worden? Hoe kan zo'n gevangen zondaar die in de greep van Satan zit, en Satan is sterk, maar hoe kan zo'n gevangen zondaar in de slavernij van Satan zittende bevrijd worden? Wat voor kracht is daarvoor nodig? Een kracht die onze menselijke krachten ver overstijgt. Dat kan alleen als God zijn almacht betoont. Als God de koperen deuren en de ijzeren grendels verbreekt. Als God in de onmogelijkheid van ons verloren bestaan ingrijpt en uitkomst geeft. Hoe kan een zondaar die op weg is naar het eeuwig verderf, met een hart dat niet naar God vraagt, met een hart zo gesloten als wat, met een hart dat de Heere zelf vergelijkt met een steen, onvatbaar, ongevoelig. Hoe kan zo'n harde, zo'n verstokte, zo'n weerbarstige zondaar gewillig worden om de Heere te zoeken, om de Heere te vrezen? Hoe gaat dat toch als een mens tot bekering komt, als hij om gaat keren? Hoe gaat dat toch als een zondaar die nooit naar God gevraagd heeft, naar hem gaat vragen? Dat gaat altijd langs de openbaring van de almachtige kracht van de Heere heen. De Heere doet dat wonder. De Heere breekt dat harde hart in stukken. De Heere vertedert een ongevoelig mens. De Heere maakt gewillig waar alleen maar onwil was. De almacht van de Heere. En is dat ook niet zo? Denk aan de Heere Jezus. We worden aan de avondmaalstafel in aanraking gebracht met zijn lijden, met zijn sterven. Maar op het lijden en op het sterven van de Heere Jezus is gevolgd zijn opstanding. Zijn lichaam was in het graf, maar het bleef niet in het graf. Hoe is hij verrezen? Hij is door de almacht Gods verrezen. Hoe zit hij aan de rechterhand des Vaders? Hij is door de almacht Gods verhoogd. Hoe is deze zaligmaker echt zaligmaker? Hij heeft zelf gezegd bij zijn heengaan: mij is gegeven alle macht. En door die macht trekt hij, wint hij, bekeert hij. Door die macht schenkt hij geloof. Door die macht doet hij altijd weer dat wonder. Zonder welk wonder geen mens zal kunnen zalig worden. O, wat is die zondaar gelukkig die onder de almacht van de Heere kwam. onder die zaligmakende almacht. Wat is die zondaar gelukzalig die het verzet moest opgeven omdat de Heere hem, zo zeggen we dat dan, te sterk werd. Wat is die zondaar gelukkig die door de Heere ter aarde geworpen werd, terwijl geen mens ooit in staat was om zo'n zondaar stil te houden. Wat is die mens gelukzalig die te midden van al de ongelovigheid van zijn bestaan van de Heere een oog kreeg om te zien. Zijn nood, maar ook wie God voor zo een wilde zijn. Wat is die mens gelukzalig die door de almacht Gods verlost werd uit de klauwen van Satan en die overgebracht werd uit de duisternis in zijn koninkrijk, dat koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Ze zijn niet alleen de onderwerpen van de zaligmakende almacht van de Heere als hij begint, maar ze blijven, dankzij die almachtige kracht van de Heere, ook dwars door alle bezwaren en moeiten heen bewaard, want zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. We zingen het 10e vers van Psalm 33 en daarna worden anderen in de gelegenheid gesteld om aan de tafel des Heren een plaats te nemen. Ze konden niet alleen leren van de almacht van de Heere, maar ze konden daar ook opnieuw leren van de genade Gods. Want zie eens aan, wat is dat nu voor een volk waaraan de Heere deze weldaad schenkt? Er zullen er onder Israël geweest zijn, ongetwijfeld, die zich dat ook hebben afgevraagd. Wie zijn wij dat de Heere zo met ons handelt? Hij had ze door de woestijn heen gebracht en dat was al een wonder. Dat ze niet allemaal waren omgekomen in de woestijn. Dat de Heere niet naar hun murmureringen en naar hun afmakingen gehandeld had. En dat hij ze allemaal had laten sterven zoals hij wel eens gedreigd had te zullen doen. En nu zijn ze zo ver gekomen dat ze bij de Jordaan zijn en nu mogen ze nog verder. Ze mogen door de Jordaan heen naar het land der belofte om de vervulling van Gods toezeggingen in ontvangst te nemen. Maar wie zijn zij in zichzelf? En diegenen onder Israël die zichzelf hebben leren kennen. Ze hebben het ook met verwondering mogen meemaken dat God nu opnieuw aan al die wonderen die hij al gedaan had en aan al die uitreddingen die hij al gegeven had, nog eens dit grote wonder toevoegde dat hij door de brede stromen hen een pad baande en dat hij hen veilig geleidde. Maar ze hebben het met een beschuldigend geweten meegemaakt. Davids hart, zo lezen wij, sloeg hem. En dat is geen onbekende zaak in het leven van mensen die genade kennen. Juist bij het nieuwe blijk van Gods gunst. Juist als de Heere nog eens zo duidelijk van zijn genade spreekt. Juist als de Heere het nog eens opnieuw doet beleven dat er bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. Juist dan kan dieper dan ooit tevoren ingeleefd worden de ondeugdelijkheid, de onnuttigheid, de verlorenheid, de boosheid die ons altijd aankleeft. De genade Gods, dat was het immers. Hij gaf niet naar verdiensten, hij gaf om redenen die alleen in hem liggen. Hij zag het volk niet aan in wat zij waren. Hij was ook niet bewogen door de heiliging die ze hadden toegepast in gehoorzaamheid aan de opdracht, de voorbereiding. Maar hij deed het uit onbegrijpelijke en onverklaarbare goddelijke genade. Zo zag hij hen aan. En waarin ligt dat nu geopenbaard? Ik weet niet of u er wel eens op gelet hebt, maar de datum waarop de Israëlieten overgestoken zijn over de Jordaan staat in de Bijbel genoteerd in het vierde hoofdstuk. Daar staat dat ze op de tiende van de eerste maand overgingen. En dat is een datum op Israëls kalender waarop ook nog wat anders moest gebeuren. Straks gaan ze het paasfeest vieren op de 14e van die maand. Maar volgens Exodus 12 moest op de 10e van die maand het paaslam worden aangewezen en afgezonderd. Dat was op deze dag ook gebeurd. Toen ze overstaken over de Jordaan, toen heeft God hen ook die andere opdracht laten vervullen. Het paaslam aanwijzen. Dat geslacht zou worden voor de zonde. En daarin komt bijzonder toch die genade Gods openbaar. Dat hij op de dag van de overtocht tegelijkertijd ook het lam laat afzonderen. Het lam dat geslacht zal worden. En zo predikt op die dag van de overtocht de Heere zelf, met name in dat paaslam, de zaligheid voor verloren zondaren, zijn onbegrijpelijke goddelijke genade. Ik zei zo pas, een zondaar moet het van de almacht van de Heere hebben, zal hij gered worden. Met nog meer recht zou ik kunnen zeggen, een zondaar, een verlorene. Iemand die zichzelf zo kent, iemand die zich voor God verfoeit, die zich voor God leerde verootmoedigen. Iemand die het mee moest maken dat alles hem aanklaagt, omdat bij hem alles tekort is. Dat hij ook na ontvangen genade nog zoveel redenen aan God gegeven heeft om hem toch nog weg te doen. Zo iemand moet het nog meer dan van de almacht, van de genade God.
Gods hebben, van die onverdiende gunst voor verlorenen, van dat paaslam, van de Heere Jezus Christus zelf, die niet alleen aangewezen, maar ook geslacht is geworden, en wiens bloed nu reinigt van alle zonden. O, van die genade Gods te mogen leven, door die genade Gods te mogen worden gered, door die genade Gods uit het diensthuis van de zonde naar het land der belofte te worden gebracht, en van die genade Gods te mogen leven. Het zal zijn tot vreugde en tot eeuwige verwondering van de ziel. Het zal ook zijn tot verheerlijking van de God aller genade, als zijn volk het in het geloof mag beleven en straks ook nog mag zien dat het geloof bekroond wordt. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Hij zal het voor mij volenden. We zingen Psalm 138, het vierde vers. En daarna zijn er nog weer anderen in de gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen. Ze konden iets zien van de almacht, ze konden iets beleven van de genade van de Heere. Ze hebben daar ook beleefd dat de Heere een beschermer is. Want daar stond dan toch maar die watermuur. En dat is geen sterke, dat is geen stevige muur. Dat is onnatuurlijk, zou je kunnen zeggen. Dat water op een hoop, op een muur blijft staan. En als ze door dat water, door dat pad door de Jordaan heen moeten oversteken, dan worden ze inderdaad bedreigd. Bedreigd met de dood. Bedreigd met het oordeel. Want als dat water neerkomt, dan is er geen houden, geen redden meer aan. Dan komen ze allemaal om. Dan worden ze weggespoeld in het oordeel Gods. En Israël kan niet zeggen dat dat een onrechtvaardig oordeel zou zijn. Als ze alleen al zien op de afmakingen die er geweest zijn in de laatste jaren, dan moeten ze allemaal erkennen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Ook als hij met hen zou doen wat hij met de Egyptenaars deed toen die ook probeerden door de Schelfzee over te steken. Toen liet de Heere zijn hand los en toen stroomden die wateren weer in hun pad. En toen kwamen ze allemaal om, Gods vijanden. En wat is Israël nu in zichzelf anders? En wat is een Israëliet nu anders in zichzelf dan een Egyptenaar? Als hij zichzelf leert kennen, zo'n Israëliet, dan moet hij zeggen, we zijn allemaal van hetzelfde soort. Allemaal gevallen kinderen van Adam. En de boosheid kleeft ons allemaal aan. O, dat oordeel Gods, dat kan elk ogenblik over hen losbreken. En toch gebeurt het niet. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Je kan ook zeggen, en daarom is het ook met die bedoeling, denk ik, geschreven in de schrift, dat niet alleen Gods hand die wateren terughield, maar dat ook de ark die midden in de Jordaan bleef staan, gedragen door de priesters, totdat heel het volk overgestoken was, dat die ark de wateren terughield. Dat de Heere Jezus, afgebeeld in die ark, de engel des Heren, voor dat gericht Gods, dat oordeel dat verdiend was, ging staan. En dat hij dat gericht terughield, zodat ze veilig konden oversteken. En als wij dan naar de nieuwtestamentische vervulling ook van deze oudtestamentische gebeurtenis gaan, dan moeten we zeggen dat, terwijl die ark straks nog ook met de priesters die hem dragen uit de Jordaan naar de overkant komt, het bij hem, bij hem die door de ark afgebeeld werd, niet zo was. Hij stond daar ook in het gericht Gods. Maar hij kon de toorn Gods niet tegenhouden. Hij kon de golven en de baren Gods niet maar op een afstand houden. Toen hij zijn volk beveiligde, toen zijn al Gods golven en al Gods baren wel over hem heen gegaan. En toen is hij in de angst en in het gericht geweest. Toen is hij onder het oordeel gekomen. En toen is gebeurd wat we aan de tafel hier zien. Toen is zijn lichaam verbroken. Toen is zijn bloed vergoten. Toen is hij in grote benauwdheid en angsten gekomen. Toen dat gericht van God, dat oordeel dat zijn volk verdiend heeft, aan hem bezocht werd. O, wat een bang en bitter lijden is dat geweest. Wat een smartelijke weg moest hij gaan, toen de toorn Gods brandde tegen zijn eigen veelgeliefde zoon. Toen God zijn eigen zoon niet spaarde, omdat hij hem niet sparen kon. O ja, hij kon hem wel sparen, maar dan zou hij nooit een volk hebben gekregen door hem verlost. Dan zou heel dat menselijk geslacht voor eeuwig zijn omgekomen. Dan zou God nooit zijn zondaarsliefde hebben kunnen bewijzen aan één gevallen zoon of dochter voor Adam. Dat was gebeurd als hij zijn zoon niet gespaard had. Maar nu God van eeuwigheid bewogen was om een volk van zondaren toch te redden, nu kon hij zijn eigen zoon niet sparen, maar moest hij hem voor ons allen overgeven. O, wat een genade dat die zaligmaker dat er ook voor over gehad heeft. Dat hij niet alleen voor dat oordeel Gods is gaan staan, maar dat hij gezegd heeft, ik zal borg voor hem zijn. Dat hij gezegd heeft, ge zult hem van mijn hand eisen. Dat hij gezegd heeft, zie hier ben ik. Laat al de gerechtigheid vervuld worden. Dat hij gezegd heeft tegen die engel met het wraakzwaard, sla mij. Dat hij gezegd heeft tegen God, de toornende rechter, zie, hier ben ik, Heer. Moet ik sterven, ik zal sterven, als borg voor mijn kerk. Ik zal aan alle gerechtigheid voldoen. Ik zal al de straf dragen. Ik zal al de toorn blussen. En op grond van dat borgwerk van Christus, van die meerdere ark, mag een verloren zondaar zingen dat God hem beschermen zal. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid, ook als ik door de doodsjordaan heen moet, trouw bewaren. Ge omringt me, daar ge mij in vrijheid stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Psalm 32, het vierde vers. Laten wij de Heere danken. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt en dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan
door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, wilt gij zelf voor de vrucht van dit alles zorgen? Wilt gij zelf door de werking van uw geest woord en sacrament opvolgen, opdat het ons waarlijk tot nut en tot zegen zal zijn? Breng ons ook vanavond weer samen in een uren van nabetrachting. Open ook dan uw woord. Geef ons een heilbegerig hart. Geef ons honger en dorst naar de woorden van het leven. Geef ons een heilige begeerte om u te mogen ontmoeten en te kennen. En verlos ons van alle kwaad, van alle zonde, van alle ongerechtigheid. Ja, vergeef ons alle kwaad, om Jezus wil. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 103. Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël saad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.